De vierde keer dat we met elkaar praten over de Bijbelstudie, over de eerste Timotheusbrief, door God waardevol. We beginnen vandaag aan het vierde boekje en daarvan is de werktitel Een Groot Kapitaal. Voordat we dat met elkaar gaan lezen en overwegen, zullen we eerst met elkaar bidden. Vader, dank u wel in dankbaarheid voor dit moment, dat u ons weer de rust en de ruimte en de vrede geeft, Vader, en de vrijheid om bewust te zijn dat we met uw zaken mogen bezig gaan. Dat u ons die ruimte geeft, Vader, om dat te doen, op de kinderen wordt gepast. Vader, die spelen hier heerlijk op dit machtige terrein. Vader, voor ons eten wordt gezorgd en voor ons geestelijk voedsel, Vader, schuiven we ook nu aan tafel. We willen weten wat er staat geschreven. We willen luisteren, Vader, met ons hele bestaan naar dat wat u ons te zeggen hebt en ons daarin helemaal op afstellen. Vader, dank u wel dat u ons mild en overvloedig geeft wat we nodig hebben. En wilt u ons leiden, Vader, in spreken en luisteren, om het te doen zijn dat ene wat ons hart maar begeert, dat het tot opbouw is. Vader, dat u dat in ons leven loswerkt, wat de uitwerking is van het evangelie, uw godsvrucht. En Vader, dat we ten diepste ons realiseren dat we erkennen wie u bent. Voor ons op dit moment, tegelijkertijd beseffend, Vader, wie u zult zijn straks voor uw volk. En tenslotte, Vader, hoe u kosmoswijd zult zijn. Dank u wel dat die toekomst in ons leven er mag staan, Vader, en dat we daarop mogen richten. Vader, dank u wel dat we zo de ochtend met elkaar mogen beginnen. En we zijn u dankbaar, Vader, voor alles wat u ons geeft. We danken u in Christus Jezus' naam. Amen. We zijn bij het vierde boekje en dat heet een groot kapitaal. En voordat ik nou ga lezen wat er in de bijlage staat, de wat concordantere vertaling, mag ik het zo zeggen, van 1 Timotheus 6, de verse 2b tot en met 10, wil ik toch nog even kort terugkomen op wat vanmorgen in de stille tijd gebeurde. In de stille tijd zitten we bij elkaar en lezen wat er aan de orde is die dag. Dat was vandaag 1 Timotheus 5, de eerste 16 versen. En ik denk dat het toch goed is, omdat dat gisteren niet zo direct geklonken heeft, dat toch nog even terug te halen. Als u dat even zo in uw Bijbel ziet, dan ziet u dat dat hoofdstuk gaat over de weduwen. En het is goed om toch even daar kort naar te kijken. Ik ga het niet met u lezen, want dat hebben we gedaan. Maar het is voor uzelf goed als u even kijkt hoe het in elkaar steekt. En wat ons dan opvalt is dat er zoveel ruimte wordt genomen om dit aan de orde te stellen. Nadat Paulus dan eerst gezegd heeft in dat hoofdstuk 5, word niet opvliegend tegen een oudere, maar spreek hem aan als een vader. Doe het jonge mensen als broeders, oudere vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters in alle zuiverheid. En dan begint hij in vers 3 te spreken, en dat doet hij zo'n beetje tot en met 10, over de, wat we dan even zo voor het gemak indelen als de oudere weduwe. En als hij dat dan gehad heeft, dan neemt hij de versen 11 tot en met 16, en daar spreekt hij over wat we dan noemen, om het even scherp voor ogen te zetten, de jongere weduwe. En als je dat zo leest, dan komen er misschien allerlei dingen, allerlei vragen in je op. En ik denk dat Paulus één ding heel scherp doet en schrijvend aan Timotheus. En we hebben gisteren gezien dat het ook dan tegelijkertijd ons eigen hart raakt. Dat hij zegt, degene die weduwe zijn, dienen we te waarderen. Daar is al alle moeite en gemis van de man. En de gemeente moet als gemeente aandacht aan hen geven. En ze troosten, bemoedigen. Je zou kunnen zeggen, de gemeente moet de vrouwen die hun man verloren hebben, en ik denk toch ook dat het te maken heeft met de weduwnaars, want die zitten in een identieke situatie, maar de gemeente zou ze opwaarts moeten hebben. En ik denk, als je dan aan de ene kant ziet wat hier doorheen speelt, dat de eerste verantwoordelijkheid, de materiële kanten zou je kunnen zeggen, dat de zorg is, zou moeten zijn van de directe familie. Want anders krijg je dat die gemeente zo ontzettend zwaar belast wordt. en dat soort zaken meer. Aan de andere kant zie je ook dat waar dan dat nodig is, daar kan dan die gemeente in bijspringen. En heel fijn is dat je ziet wat Paulus voor hele mooie accenten geeft. In vers 5 wijst hij erop dat een weduwe meer mogelijkheden heeft om gebeden en voorbeden te doen. Tegelijkertijd dat ze op die manier, als het ware, haar tijd en haar aandacht en haar zorg ook kan besteden aan de gemeente. Dan zie je ook in de vers 6 dat hij zegt dat het gaat om verkwisten. Er zijn natuurlijk verkwistende weduwen. En dan moet u niet gelijk denken aan wat in deze tijd zo heikel is, het geld. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld tijd verkwist. En als je zeg maar morst met de dingen die je krijgt, dan leef je niet echt. In de zin van, dan is dat niet een zaak die blijkt. Geloof moet blijken, zou je kunnen zeggen. En dan is het hele boeiende, en dat komt niet in onze MBG-vertaling naar buiten, maar dan staat er in dat negende vers, als weduwe komen in aanmerking, er staat een woord dat iets betekent zoals neerleggen. Er is dus blijkbaar in zo'n gemeente een lijst van weduwen. En dan geeft Paulus heel expliciet aan wanneer dat dan moet zijn. Echt de oudere weduwe. Dus dan praat je over 60 en daarboven. Waarvan je misschien vandaag de dag zou zeggen, nou in onze tijd is dat misschien wel 75 hoger. Zoiets. Het moet gewoon een situatie zijn waarin aan de groep vrouwen, en ik weet van diverse, omdat we dat wel eens bespreken, maar ik weet ook zelf dat een aantal van de weduwen, en allemaal noemen is wat dat betreft natuurlijk, maar een aantal van de weduwen noem ik altijd in mijn eigen gebed. En als we samen de dag besluiten, dan noem je degene waarvan je weet dat het goed is dat we voor hen extra voorbeden mogen doen. En toen zei iemand vanmorgen zo in een opmerking, nou, je moet aan nogal wat voorwaarden voldoen om als weduwe in aanmerking te komen. Maar dan zou je toch wel in uw achterhoofd moeten houden dat waarschijnlijk die lijst aangelegd is, dat die vrouwen daarop genoteerd werden, en dat het te maken had met het vervullen van taken binnen en in de gemeenten. En dan krijgt het een wat ander kaliber, anders krijg je van zo, nou eer dat je weduwe bent, ben je man toch kwijt, dan ben je dat toch. Maar er zit natuurlijk een hele praktische kant achter. Dan gaat het van vers 11 tot 16 om de jongere weduwe. Dan lees je, als je dan daarop voorbereid hebt en dat leest, dan staat er, ja, er zijn natuurlijk heel wat zaken die met die jongere weduwe te maken hebben. En nou zie je dat waar Paulus direct om gaat, en dat is niet alleen een zaak die voor die jongere weduwe gaat, ik denk dat dat gewoon überhaupt geldt binnen de gemeente, maar let nou op, en dat geeft hij heel aardig aan, let nou op je eerste liefde. Je zou dat zo kunnen zeggen, hè? En dan moet je u denken, het eerste geloof, dat is je eerste liefde tot Christus. En er kunnen dan op een bepaald moment in zo'n leven, waarin de man ontbreekt, kunnen dan dingen uit hun verband raken. En kunnen zaken een ander accent krijgen. En dan zegt Paulus eigenlijk heel duidelijk van overweeg dan dit, dan kan je beter trouwen. Als dat er allemaal speelt, trouw dan. En ik denk dat het goed is. Het aardige is ook dat hij daar een woord gebruikt. Er staat dan, maar wijs jonge weduwe af, wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken. Dat klinkt dan heel erg mooi vertaald, maar het heeft te maken met ongedurigheid, met rusteloosheid, met onmatigheid en dat soort zaken meer. Koppigheid. En dan zegt hij heel duidelijk eigenlijk, je kunt dan beter trouwen dan al die zaken die zich voordoen, daar alle ruimte aan te geven. Het aardige is dat er één exegeet is, die als hij dan zegt van wat hier dan staat en het in dit verband heeft, spreekt hij dan en zegt hij, denk maar aan een jonge os die wil ontsnappen aan het juk. Daar heeft het een beetje mee te maken, dat frikken, dat vroeten in de situatie waarin men dan zit. En dan ziet u hoe Paulus dat dan, dat moet u dan maar lezen, hoe dat dan zit. Er wordt niet gewerkt, er wordt rondgezwalkt, Er worden praatjes rondgestrooid. Als bemoeialle wordt er rondgegaan. En er worden over dingen gesproken die helemaal niet een kwestie van bij de koffie aan de orde zouden moeten komen. En dan zegt hij met het oog op dat soort ontsporingen. En nu het er zo luid en duidelijk staat, dan kijken we ernaar en valt het ons op. Maar je kunt het ook zeg maar overbrengen. En überhaupt naar het gedrag van hoe gaan we met elkaar om, waar praten we over als we bij elkaar zitten. He, en een van de boeiende ontwikkelingen die God dan bijvoorbeeld teweeg brengt, dat is dat jonge vrouwen bij elkaar zitten en een gegeven ogenblik bij de koffie over van alles en nog wat praten. En ene zegt van, waarom als we dan toch bij elkaar zitten, gebruiken we die tijd niet ook om samen voorbeden te doen voor het reilen en zeilen van de gemeente. Dan krijgt ineens een stuk gezelligheid, een fijn schriftuurlijk kader. He, en Paulus heeft het over dat soort zaken. En als er dan zo'n ontsporing dreigt, laat dan zij trouwen. Ik denk dat is wat hij geeft. Dan brengen ze kinderen groot, dan regelen ze de huishouding. En dan zijn er geen zaken waardoor er praatjes de wereld inkomen. En dan, dat het niet is tot oneer van de curios. En dat is eigenlijk wat hij hier ten diepste bewaakt. Zo'n gedeelte, daar gaat het om de eer van God in de gemeente. He, en dan dat knappe is dat Paulus hier wel zegt, laten ze dan hertrouwen. Want daar gaat het om. Hij heeft het over weduwen. Laten ze dan hertrouwen. En ik denk dat dat een hele duidelijke zaak is. He, in 1 Korinthe 7 zegt hij trouwens, maar daar kom ik wel een keer op terug op een ander moment, dat ze de vrijheid hebben om te trouwen, maar hij zegt dan, je kan beter ongehuwd blijven. Dus je ziet gewoon hoe die apostel in zijn onderwijs de zaken in wijsheid neerlegt. Ik denk dat ik daarmee zo'n beetje de opmerkingen van vanmorgen heb aangegeven. Boeiend om het te lezen, maar anders blijven dingen liggen. En verandert u nou in uw Bijbel, als u dat mag, het woord vergelden in teruggeven. Want anders denkt u, vergelden, dat heeft bij ons een bepaalde, dat je ergens voor gepakt wordt, dat je straf ergens voor krijgt. Maar het heeft te maken met teruggeven. Degene die je grootgebracht heeft, die daarna wat terugkrijgt van datgene wat geïnvesteerd is in je, wat er gegeven is aan je in liefde. Zo kan zo'n stuk een heel ander kaliber krijgen. Het stond in vers 4 trouwens, dat woord vergelden. Dan laat ik het hierbij, dan heb ik het wat snel gedaan, maar ik denk, ja, het kwam er gisteren niet aan. Ik denk, dan wil ik het toch nog even zeggen, want anders blijft dat hangen. En dat vind ik eigenlijk zonde. Het is een heel mooi gedeelte. En ik vind het altijd zo ontzettend praktisch. En u begrijpt ook, want dat was het gesprek daarna ook, dat we jammer genoeg ook tegenkomen dat familie handen terugtrekt van ouderen. Met alles wat dat dan betekent. En daar springt natuurlijk, voor zover ons dat mogelijk is, de gemeente in. We gaan beginnen aan een groot kapitaal. En ik lees u vanuit de bijlage de eerste versen van hoofdstuk 6 van 1 Timotheus. En daar zullen we de rest van deze studiedag aan wijden. Daar zegt de apostel, en ik lees hem dus concordant nu, onderwijs dit en spreek aan. Indien iemand iets anders leert en niet komt tot de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer in overeenstemming met de godsvrucht, is hij opgeblazen, in niets bedreven, maar ziekelijk, aangaande het stellen van vragen en woordenstrijd, waaruit afgunst voorkomt, en twist, lasteringen, boze verdenkingen, en getwist van mensen met een bedorven denkzin en losgeraakt van de waarheid, menend dat de godsvrucht kapitaal is. Nu is de godsvrucht met tevredenheid een groot kapitaal, want, en daar valt ons jaarthema, want niets brengen we mee de wereld in. Het is zeer duidelijk dat we er evenmin iets uit kunnen meenemen. Als wij echter genoeg voeding en beschutting hebben, zal dat ons voldoende zijn. Maar zij die zich ten doel stellen om rijk te zijn, vallen in een aanvechting en in een valstrik en in veel onverstandige en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in totale ineenstorting en destructie. Want een wortel van al het kwaad is de geldzucht, die sommigen ernaar strevend laat afdwalen van het geloof. En zij beproeven zichzelf grondig met veel pijn. Tot zover het gedeelte voor dit moment. We gaan met elkaar de tekst lezen uit ons boekje. En ik zal daar vrij snel doorheen gaan. Maar er zijn een aantal fijne accenten die ik u gewoon wil meegeven. Nou, we hebben dat met elkaar gezien. Gods vrucht met tevredenheid. En ik denk dat goed is om eens te overwegen. Ik heb ooit tevredenheid leren kennen als een boterham met tevredenheid. Godvrucht met tevredenheid. Er zijn veel dingen waaraan mensen veel waarde hechten. Sommigen wensen geld. Anderen roem. Weer anderen vechten voor een luxe leventje. Maar wie dit inderdaad bezit, is zelden tevreden of echt gelukkig. Het kapitaal dat deze wereld te bieden heeft, geeft geen voldoening. Daarentegen schenkt God ons een groot kapitaal, dat met tevredenheid gepaard gaat. Groot kapitaal is echter godvrucht met tevredenheid. Het gaat om godvrucht. En dan staat er het Griekse woord achter dat welverering betekent. Het gaat om godvrucht. En dan zou het heel fijn zijn voor uzelf als u nu zo zou kunnen zeggen, godvrucht is. Want als u nou nog, bij wijze van spreken, zou moeten gaan bladeren, het zou zo moeten zijn, ja, eindelijk dat woord dat me altijd intrigeerde, of waarvan ik me niet kon voorstellen wat het betekende, ik kan dat nu zeggen. Godvrucht is, ja, de uitwerking van het evangelie in ons leven. En er stond ook de uitwerking van het evangelie in ons innerlijk. Het is ook, staat dadelijk in de tekst, de vrucht van zijn genade in ons leven. En bij de uitwerking van het evangelie heb ik dan altijd dat evangelie van Paulus, dat evangelie voor ons. Dus godvrucht, niet een of ander onduidelijk woord, maar iets dat opkomt in ons, dat God uitwerkt door het bericht, door het goede bericht dat hij ons leven laat spreken, dat bericht van genade en verzoening. Het gaat om godsvrucht, die voortkomt uit geloof in Gods waarheid over de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Dat is zo'n zaak, hè? Dat heb ik een keertje, dat heb ik natuurlijk fout gedaan, waardoor ik er geen blik er ontdekte. En ik heb dat ook tegen de Bijbelkringlijst op een bepaald moment gezegd, om daar goed op te letten. Hè, je kunt heel makkelijk mensen op een, zeg maar, op een toch afwijkend spoor krijgen als je zegt, ja, ik geloof dat God de redder is van alle mensen. Daar moet wel wat bij. Het is niet alleen dat je dat kunt zeggen. Want er zijn er meer die dat zo zeggen, dat is wat anders, maar die gedachte hebben dat het met alle mensen dit en dat. Maar hoe komt het nou dat God de redder is van alle mensen? Waar heeft dat ten diepste mee te maken? Nou, dat is alles wat het te maken heeft met de dood, met de begrafenis en de opstanding van Christus. Dus als ik zou zeggen, hè, God is de redder van alle mensen, dan komt dat onherroepelijk, en dat zal ik straks op een andere manier voor u combineren, dan heeft dat onherroepelijk te maken met wat de schrift zegt. Hè, hij kwam om zondaren te redden. Hè, dat kostte de zoon alles. Dus dood, begrafenis en opstanding van Christus klinken daar gelijk bij. Die schat bestaat uit een houding van volkomen toewijding aan God. Daar zie je het. De vrucht die zijn genade in ons leven voortbrengt. En zij gaat stevast vergezeld van de vreugde en vrede van tevredenheid. Eigenlijk is dat best een mooi woord, dat tevredenheid. Het is eigenlijk een Grieks woord, als je dat heel letterlijk vertaalt, dan staat er zelfvoldoend zijn. Dus eigenlijk heb ik het ook omschreven als volgt. Een toestand waarin je geen ondersteuning van anderen vraagt of nodig hebt, maar jezelf kunt bedruipen. Dus een toestand waarin je geen ondersteuning van anderen vraagt of nodig hebt, maar jezelf kunt bedrijven. En dan zegt Paulus godsvrucht, en dan zegt hij godsvrucht met tevredenheid. Dat is even heel goed om dat te weten. Hij heeft me dat gegeven wat ik nodig heb, meer heb ik niet nodig. Als je nou kijkt naar de wereld en naar alle dingen die daaromheen spelen, dan ziet u dat heel wat dingen van die wereld vluchtig zijn. Als een zeebel zijn en zo uit elkaar spatten. En nou geeft God ons als vrucht van wat in ons leven geklonken heeft en klinkt, als uitwerking van dat machtige bericht dat hij een redder is van alle mensen, dat hij zich met een ieder verzoend heeft, dat hij, noemt u al die heerlijke dingen maar op, dat hij in de Zoon kwam om zondaren te redden, enzovoort, enzovoort. Maar als we nou weten wat God gedaan heeft en doet, als we hem de lof en de eer brengen, want dat werkt het dan uit, dan geeft dat een diepte en een kracht die je in andere dingen mist. En dan zie je dat geloof te maken heeft, en natuurlijk bedoel ik dan wat ik net allemaal zei, met rust en met vrede. Ik heb dat gisteren tegen u gezegd. En ik zal u dat zelf even geven, maar we hebben gisteren even kort gelezen. En ik heb u daarop gewezen, Filippenzen 4, vers 11 tot en met 12. Ik lees het u even, weet u nog? Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. En als je dat je dan realiseert, hoe kan dat dan? Want de schrift kun je nooit uit zijn verband lichten. Als Paulus nou dat zegt, dan hoor ik daar ook bij 2 Korinthe 1 vers 20. Want hoe kunnen we dat zeggen? Dat is omdat Paulus daar zegt, want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Ik denk, dat zijn de lijnen die er liggen. Op het ja dat God tegen u heeft uitgesproken, past maar één ding, toch? Ons, het is waar, amen. Gaat uw gang, vader. Wijs me uw weg. Laat me zien wat u in het leven van bedoeld. En dan zijn dat dingen die je natuurlijk niet altijd hoeft te zeggen. Maar wat is het goed om je bewust te worden van toekomst. Van een invulling daarvan. Dat betekent dus geestelijke zegening te midden van de hemelingen. Het gaat om toekomst. Het gaat om de toekomst van de leden van de Ecclesia. Het gaat om toekomst. En dat is dan zo'n gedeelte wat Paulus aangeeft in Romeinen 9, 10 en 11. Om de toekomst van Gods volk, van zijn oogappel, van Israël. En dan zie je dat die twee instrumenten die God zich kiest voor het hemelse en voor het aardse, uiteindelijk alles onder de voeten van de Kyrios brengen. Zodat hij zich zal onderschikken aan de Vader. Dat is dat machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15. Dat zijn die versen vanaf 22, 23 tot en met 28. Waar je niet te snel doorheen zou moeten lezen. Godsvrucht met tevredenheid, zegt Paulus. Bij tevredenheid moeten we, weet u, dan zie je echt, het is goed wat God doet. Ik hoef niet zoals, maar ik ben blij met wat ik heb. Ik ben tevreden met wat God geeft. Het is goed zoals hij het doet en uitwerkt. Dan krijg je die rust. Dan krijg je die vrede, dan kun je je hoofd neerleggen en slapen. En ik denk dat u net zoals ik, als je nog werkt, in de zin van gewoon het brood moet verdienen voor het gezin, je bestaan moet leiden, met daarin een stuk werk, dan is er zoveel zuigkracht van zaken die ook moeten, dat ik me wel eens als werk nemer moet dwingen, bij wijze van spreken, om, er zijn nog zoveel andere dingen met die mijn aandacht vragen. Maar wat een rust als ik mag zien dat de apostel zegt dat je moet het doen als voor de Heer. En dan wordt het een hele andere zaak. Maar in die zuigkracht van het leven, in dat bestaan dat we leiden, vult ons hoofd zich met zoveel zaken. Om te ontdekken op het moment dat er rust intreedt. Het was geen leven, het was jakkeren, het was haasten. Want leven is pas leven als het draait om hem en om zijn woord. Ik heb voor u 3 psalmstukken staan, eigenlijk 4. Maar gewoon om u dat aan te geven. Waarin gewoon, het zijn bekende zaken. Maar in die psalm 16, waar dan in vers 11 staat. Gij maakt mij het pad des levens bekend. En dat is het, toch wat we zoeken. Dat leven te mogen leiden. Leven is een relatie met God in elk opzicht. Ik zoek niet overal meer. Ik heb het gevonden. Psalm 36 vers 10. Want bij u is de bron des levens. Bij hem moet ik zijn. En nergens anders. En wat is me nou liever? Paulus laat het ons bidden in Colossense 1. Maar Psalm 139 vers 17 zegt. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hem leren kennen. Dat wat hij geopenbaard heeft. Als zijn wil. Zien hoe hij zijn weg gegaan is met zijn volk. Woorden horen en je eigen maken. Voeden, proeven wie God is. En hoe meer je ziet wie God is. Vandaar dat ik dat net las uit 2 Korinthe 1 vers 20. Des te meer zeg je vader. Ik lever me volledig aan u uit. Waarom zou ik nog iets voor mezelf hebben of voor mezelf houden? Het feit dat u de zaken leidt. Ik wil zo graag groeien in die erkenning van uw wil, vader. Ik bid, vader, mag ik groeien in de erkenning van u. En met u wil ik bekijken, en dat is dan de laatste van deze serie, dat is Psalm 62. Daar staat zoiets moois in. Dat is dat bekende stilheid en vertrouwen. Die psalm. Misschien kunt u nog zingen, berijmd, maar daar ging het me eigenlijk niet om. Wat ik hiervan vind, hè, dat is eigenlijk, ik heb dat tussen aanhalingstekens in mijn aantekeningen staan. Ik vind het zo teer wat hier staat. Dit is echt wat er staat, Psalm 62. En ik lees u eigenlijk niet meer dan 3 versen. Psalm 62, de versen 2, 6 en 9. En moet u kijken wat er staat. Het maakt ons bewust van wie God is. In de tweede vers staat, waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Wat staat er dan? Van hem is mijn heil. 6, waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. En dan wordt dat volk aangesproken in deze psalm van David. Vertrouw op hem te alle tijden, o volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een schuilplaats. En dat boeiende wat ik nou zag. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Want van hem, van hem is mijn heil, mijn redding. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. En nou ziet u hier in die 2 verzen gecombineerd redding en verwachting. En zoals Israël beseffen moest wat hij deed en wat hij zou geven, mogen wij ons telkens bij de studie ons bewust zijn van wat we hebben en welke toekomst ons wacht. En dan krijg je die stilte, dat besef, dat hij de zaken in handen heeft. Dat hij je tranen kent. Dat hij je pijn ziet. Dat hij je gekwetstheid kent. En dat hij je nabij is. Waar zou je anders moeten zijn dan bij hem? Mijn ziel, met heel je bewuste zijn, je keren tot God, op hem gericht leven. Als ik dat nam ik mee bij dat Godsvrucht met tevredenheid. En ik denk dat het dat is. Wat u en ik mogen weten is, in alles wat hij ons geeft in Christus, daar vinden we onze tevredenheid. En zegt u voor uzelf nog even een tekst ernaast, daar komt dat woord tevredenheid er ook voor. Dat is 2 Korinthe 9 vers 8. En dat wil ik toch even met u kijken. Dat is zo'n boeiend vers. En ik haal het even uit zijn verband. Niet dat ik het daarmee verleg, maar het is zo'n boeiend vers. 2 Korinthe 9 vers 8. En dat komt er niet goed uit, maar in dat woord genoegzaam is datzelfde woord tevredenheid uit 1 Timotheus 6. En dan staat er, het is even zo'n parel opduiken, hè? Even adem inhouden en naar beneden, om hem naar boven te krijgen. En dan staat er, en God is bij machten, alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, hè, genoegzaam, daar hebben we die tevredenheid, in alle goed werk overvloedig moogt zijn. Dan moet u kijken, alle, 4 keer. Maar God is bij machten om te alle tijden, in alle opzichten, ons van alles te voorzien. Genoegzaam. En dan zie je datzelfde woord, tevredenheid. Ik wou u dat even meegeven. Dat zijn van die prachtige dingen die er dan ineens in staan en die je mee wil nemen. Laat het nou zo zijn in ons leven, en ik ben terug naar mijn werktekst, hè, dat we onze tevredenheid vinden in wat hij ons geeft, in Christus. Want kijk maar, heel wat mensen, als je je inzet op en streeft naar rijkdom, hè, dwaalt dat af van het geloof, dat zegt vers 10. Maar de mens van God, hè, dat is het vers 11 wat erachter komt, dat die ontvlucht die zaken. En die strijdt niet, de onnozele strijd met onduidelijke wapens en niet echt doeltreffend. Maar je strijdt de uitstekende, de ideale strijd. En je grijpt het eonische leven. En ik denk dat het heerlijk is om zo met elkaar die woorden te spellen. We zullen teruggaan naar het boekje. Er wordt gesproken over het kapitaal van de leraar. Dan weet u dat het niet om mijn bank gaat. Want die interesseert niet zo erg. Een stukje gepaste bewaking is er wel, maar verder zal me eerlijk gezegd een zorg zijn. Dat is wel eens te erg bij me, maar goed. Het kapitaal van de leraar staat namelijk ergens anders. Mijn kapitaal is dat die concordante versie van die grondtekst van het woord van God. Mijn kapitaal is datgene wat hij in u en mijn leven heeft neergelegd. Dat evangelie van genade en verzoening. Iedere dag van ons leven worden er duizenden woorden gesproken en gedrukt over God en zijn woord. Het lijkt wel alsof iedereen onderwijs wil geven in weerwil van Jacobus' waarschuwing: laten niet vele leraars worden. Mijn broeders, inziend, in de concordante vertaling doen we dat met wetend, dat we groter oordeel zullen krijgen. Vandaar dat Paulus schrijft: onderwijs en spreek aan op deze dingen. Wie leraar is, moet dat onderwijs geven dat bij God vrucht past. Namelijk, en dan krijg je de woorden van het geloof. En uit hoofdstuk 1 vers 11, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. Over die woorden van het geloof hebben we het gehad. En we hebben daarbij kort even gelezen, gekeken naar de wildernis en Gods volk. Het manna dat er elke ochtend lag, opnieuw lag om verzameld te worden. En zo voorziet hij ons rijk van geestelijk voedsel in de woorden van het geloof in de brieven van Paulus. En die rapen we elke dag op. En dan weet u ook dat te maken heeft met, hè, we moeten ons daarin invoeden, weet u nog? We moeten ons daarmee zelf voeden. De zaken die van zulk wezenlijk belang zijn. En daarmee stellen we ons hart af op hem. We worden bij Paulus juist gevoed met dat wat we nodig hebben. Daar vind je Gods bijzondere voorziening voor onze geestelijke noden. Ik weet niet veel van auto's af, laat staan, van hoe je dat moet onderhouden. Er lopen hier een paar rond die dat uitstekend weten. Maar ik heb de vrijheid genomen om een voorbeeld te kiezen uit de garage. Het is onze harten afstellen op hem. Zodat de motor niet meer pingelt, geloof ik dat de monteur zegt. Maar het is onze harten afstemmen op hem. Zodat er nabijheid is, bewustheid is, besef is, en zo wil ik leven tot eer van hem. Ik wil niet een hart hebben waarin nog een stukje gereserveerd is voor mezelf, maar ik wil in een onverdeelde situatie totaal van u zijn. Ik hoef niets van mezelf daarin overeind te houden. Woorden van het geloof en daarnaast dat evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. Ik heb dat kort aangestipt toen we de week met elkaar in een avondsluiting begonnen. Toen heb ik u gezegd, de mens zoekt eigenlijk twee dingen. Liefde en geluk. En als u dan dat gedeelte zou lezen, en dat zeg ik u even voor uzelf erbij, dat is 1 Timotheus 1 vers 5 tot en met 11, dan ziet u dat het begint met de liefde en eindigt met geluk, met de blijdschap. En het pad daartoe loopt, hè, je zou kunnen zeggen, door het evangelie van de heerlijkheid van God. En wat zijn nou de zaken die daar verkondigd worden? Wat zijn de dingen die daar gezegd worden? Nou, dat heerlijk is dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden. Dat is zo'n betrouwbaar woord. Het is het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. Het is niet zomaar ook een bericht. Het is het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. Het is heel duidelijk, het is heel scherp, niet een boodschap die de mens op een voetstuk plaatst, maar God de plaats geeft die hij hebben moet. En het is het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. Iets dat van binnenuit komt. Want het is toch een rechtvaardig en verheerlijkt God. Het is toch een overwinnende Christus. Het is toch tenslotte uiteindelijk, en dat is wat vreugde wekt in God, dat er een wederzijds verzoend universum uiteindelijk zal zijn. En het gekke is, als je dan daarover denkt, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God, dan denk ik aan Efeze 4 vers 6, gelukzalige mensen noemt Paulus ons daar. En gelukzalige mensen die ondergeschikt zijn aan de gelukzalige God. Ik lees u door. De vreugde van het onderwijs geven zal altijd bestaan in het voorrecht anderen te mogen vertellen van het offer dat Christus voor hen gebracht heeft en van de kracht van zijn opstanding. Als een leraar over deze dingen spreekt, zal hij een groot kapitaal verwerven. Dat telt niet alleen voor de toekomst wanneer hij van God zijn loon ontvangt, maar vooral voor het heden door de innerlijke blijdschap die het schept. Ik denk dat u met elke spreker, met elke Bijbelkringleider kunt praten over wat dit betekent. Het feit dat je zaken moet uitleggen, betekent dat je het eerst zelf verstaan mag. Dat de eerste zaak is, wat staat er? Zeg ik datgene wat is tot lof en eer van uw naam? Zeg ik het zo dat het is tot opbouw? Zeg ik het zo dat het is inderdaad tot eer van u? Dat ik het niet fout zeg, vader. Dat ik niet iemand op een spoor zet wat ernaast staat. Dat is die, aan de ene kant dat bewustzijn van, ik ben alleen maar vader dat instrument. Maar wilt u dan door mij heen dat zo doen? Dat u dat kunt hanteren tot eer van u? Zo bid je, zo spreek je, zo geef je Bijbelstudie. Dat is besef dat het van hem moet komen. Dat het echt niet een zaak is die je eventjes uit je mouw schudt. Ik heb daar dan ook, als ik dat dan hoor, hoe mensen dat soms doen, denk ik, hoe is het mogelijk? Ik zeg dan een collega tegen me, als ik zeg van, ja, sorry, ik ben er vanavond niet, ik moet echt me voorbereiden voor. Dan pak je toch een oude preek? Ik zeg, geef ik jou ook oud brood van 3 weken geleden? Nou, dat komt dan niet over, maar zo werkt het dan wel. Weten wat men moet onderwijzen is echter niet voldoende. Wie onderwijst, moet ook goed weten hoe anderen met Gods woord te benaderen. Hij wordt geacht te komen met gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met het onderwijs in overeenstemming met de godsvrucht. Als ik u dan zo gisteren laat zien wat er in 2 Korinthe 12 staat. dan hoop ik, dat ik geloof ik dat ik dat ook gezegd heb. Ik ben blij dat ik het niet eerder heb mogen doen dan in het D-kamp. En dat ik het niet voor mijn vakantie heb moeten doen. Want toen had ik daar echt de diepte niet van door. Maar dan zie je dat, je bent toch bezig. Je kent zo'n studie en je gaat op vakantie en die zit in je hoofd. Niet in letterlijkheid, maar die zit in je hoofd. De grote lijn, alles heb je gedaan. En dan ga je met andere dingen aan de slag. En dan ineens besef je wat er nou ten diepste staat. Het is zo rijk voor jezelf in de eerste plaats. En dan is het inderdaad zo dat het... Dat ik daar niet over kan zwijgen. Dan is dat een kwestie van, dan wil ik dat aan uw hart brengen. Daar heb ik dan, Vader, help me om datgene wat zo kan helpen. Wat zo duidelijk is aan uw hart te brengen. Maar niettemin hebben veel leraars verzuimd deze instructies in acht te nemen. En hebben zij de aandacht alleen maar van het evangelie afgeleid. Slechts weinigen hebben gezonde woorden gebruikt. Terwijl velen de woorden van de Heer zelf verdraaid en misbruikt hebben, omdat ze meer op hun eigen aanhang uit waren dan op het resultaat van Gods vrucht. Dat is wat Paulus dan noemt opgeblazen zijn. Het gaat meer om een grote prediker. Het gaat meer om een grote evangelist. En ik denk dat we heel scherp hebben verstaan dat het niet gaat om een groot mens, maar om een grote God. En een grote God gebruikt kleine, zwakke mensen. Vroeger zou ik gesteigerd hebben. Toen ik de dominee in de tropen over de zondag dan 's avonds een soort avondsluiting hoorde houden. Hè, met zo'n uitgalmende stem van kleine, nietige mensjes. En dan voel je helemaal in het stof zitten. Dan dacht ik, nou ik zit zo naast die op. Om te beseffen, het is misschien de toon die me niet zinde. Maar had wel gelijk. Het is een grote God. En het is niet een grote prediker. Het is God centraal en niet de mens. Het is God op de troon. En die mens mag blij zijn dat hij erbij staat. In de zin van Vader en hem de lof en de eer brengen. Paulus noemt dit opgeblazen zijn. Zulke leringen missen elke grond en brengen slechts afgunst. Twist. Er moet nog bij lasteringen, boze verdenkingen en kibbelarijen voort. Zulke leringen vormen het bewijs van de gedachte, alleen ik heb gelijk. En iedereen die dat niet inzit, heeft het verkeerd. Maar de waarheid is, dat alleen Gods woord het gelijk aan zijn zijde heeft. Ik heb het al eerder gezegd, op een andere manier. Het is niet zo, mensen, dat wij de waarheid aan onze kant hebben. Maar God heeft gewild dat u en ik aan de kant van de waarheid staan. En die waarheid zullen we mogen verkondigen. En daar willen we maar één ding doen. Daar op alle momenten steeds weer volledig de aandacht op vestigen. De waarheid is, lazen we, dat alleen Gods woord het gelijk aan zijn zijde heeft. Wie van ons weet zoveel van de hele waarheid om zo zelfgenoegzaam te zijn? Trouwens, hoe kan iemand die werkelijk iets van het woord begrepen heeft, daardoor opgeblazen worden? De woorden van het geloof schuiven de eigen persoon naar de achtergrond en zullen altijd alleen God verhogen. Het is niet de eigen persoon naar voren geschoven, maar alleen God verhogen. Het gaat in alles en ten diepste heel duidelijk om hem. En een van de dingen die ik altijd probeer als er dan iemand belt en vragen heeft naar aanleiding van onze televisieuitzending, om niet in kibbelarij, zoals er staat hè, in 1 Timotheus, te vervallen. Niet in geharrewar terecht te komen. Maar gewoon in uiteindelijk besluiten, niet u hebt gelijk, niet ik wil gelijk, maar dat we uiteindelijk samen besluiten met dat ene wat ons dan, het lukt niet altijd, in de zin van, maar heel vaak heb ik dat iemand zegt, heeft hij gelijk. Het gaat ten diepste om en dat delen we volledig. De woorden van het geloof schuiven de eigen persoon naar de achtergrond en zullen altijd God alleen verhogen. Zo'n woordje als opgeblazen, hè, wat ik net las. Ik denk, ja, Paulus noemt dat opgeblazen zijn. Hè? Meer op aanhang van jezelf uit dan op resultaat van godsvrucht. Je kunt soms in je leven een houding hebben waarvan mensen, waar mensen niet mee overweg kunnen. Je kunt soms in je leven een houding aannemen waardoor een ander zich stoot. Waaraan een ander zich stoot. Het kan best zijn dat je zegt van niemand vertrouwde me dat toe. Ik heb eigenlijk zo'n enorm hoge pet op gehad van leden van de uitgeroepen gemeente. Ik heb altijd gedacht dat het bij iedereen hetzelfde deed als bij mij. Waarvan ik dacht dat het bij mij dat losmaakte. En ik heb anderen daarop afgerekend om te ontdekken dat ik niemand meer heb overgehouden. En alleen maar mensen tegen me heb laten keren. Ik heb het fout gedaan. En dan kun je daar met elkaar over praten. Het is beseffen dat we al die rijkdommen weten. Op dit moment, in de situatie waarin we verkeren. En dat de heerlijkheid op het punt staat over ons geopenbaard te worden. En dan zullen we straks dat allemaal weten en hebben. Maar nu is het op dit moment, op weg naar dat heerlijkheidsmoment toe. In die gebrokenheid, in dat zuchten wat we doen met datgene wat om ons is.
Wat hij zegt. En niet denken dat je het allemaal al weet. Ik denk dat dat zaken zijn. De woorden van het geloof schuiven de eigen persoon naar de achtergrond en zullen altijd alleen God verhogen. Ik denk dat dat heel duidelijk is. En noteert u voor uzelf daarnaast een tekst als 1 Korinthe 4 vers 7. Waar Paulus eigenlijk twee vragen stelt waar hij geen antwoord op hoeft. Twee retorische vragen stelt. Wie onderscheidt u, zegt hij? En wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Ik denk dat we allemaal stuk voor stuk ons heel wel bewust zijn. Dat we wat we weten van hem hebben. Dat wat we zijn komt door hem. Dat wat zich aan godsvrucht in ons leven laat zien. Dat dat alles is de uitwerking van wat hij in ons leven aan het doen is. Ten diepste. Het kapitaal van de gelovigen. Het is godsvrucht die het evangelie in het leven van ons allen afwerpt. Vroomheid en aanbidding zijn op zichzelf beschouwd geen vruchten. Of ze zouden het gevolg moeten zijn van het aanvaarden van Gods genade, van Golgotha en het lege graf. Godsvrucht die onder invloed van iets anders wordt voortgebracht, zoals de zucht naar rijkdom of naar het aanzien van mensen, mag in het geheel geen godsvrucht heten. De gelovige zou godvruchtig moeten zijn, maar alleen godvruchtig omdat Gods liefde en genade hem zo gemaakt hebben. Dit is een groot kapitaal. Godsvrucht die voortspreidt uit het geloof aangaande onze Heer Jezus Christus, brengt in de gelovige tevredenheid, vrede en blijdschap voort. Zou een leraar zich een grotere schat kunnen wensen? Zouden wij zelf een grotere schat kunnen wensen? Overigens is het bezit van zulke rijkdommen niet de enige reden van onze lof. Gods gaven blijken altijd het wonderlijke vermogen te hebben om toe te nemen als ze worden uitgedeeld. Als je vertelt aan een ander die luisteren wil omdat God oren geeft aan een hart dat horen wil, dan ben je zelf blij als het klaar is. Want je bent je weer bewust geworden in het vertellen van datgene wat je had met aan die ander. De rijkdom die God in je leven heeft gegeven, dat heeft je weer bewust gemaakt. Denk maar aan die armband, je hebt het weer opgepoetst. Je bent het je weer ten volle bewust, de glans daarvan. Gods vrucht komt het sterkst tot uiting wanneer ze gepaard gaat met het verkondigen van Gods liefde. God bewijst zijn liefde voor ons omdat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren, zegt Romeinen 5 vers 8. Onze tevredenheid is het meest solide als ze voortkomt uit de verkondiging van het goede nieuws, dat onze Heer overgegeven werd om onze krenkingen en opgewekt werd om onze rechtvaardiging. Dat is wat Romeinen 4 vers 25 zegt. En het is toch heel duidelijk dat u en ik weten niet alleen of kent niet alleen het feit van de opstanding van Christus en Gods kracht die daarin werd tentoongesteld, maar u en ik weten toch ook waarom hij werd opgewekt. Het was om onze krenkingen, staat er dan. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Naar het kruis gestuurd om onze krenkingen. Uit liefde gestorven om de mensheid te redden. En daarmee rechtvaardigend. Je zou kunnen zeggen, heel kort, de dood van Christus is de basis van onze rechtvaardiging. En de opstanding is het zegel van die rechtvaardiging. Het feit dat God zei, kom maar. Sta op, zoon. Betekent ten diepste, die mensheid is gerechtvaardigd. Het zal zijn uitwerking hebben in allen uiteindelijk. Ik denk, die rechtvaardiging van uiteindelijk allen, en wij zijn ons dat bewust nu, bevrijden hem uit de dood. Mag ik het zo zeggen? Ik denk dat dat heerlijke moment is. Dat we dat mogen weten. Als u dat voor uzelf wil nalopen, is een heel mooi beeld. Dan moet u dat maar eens nalezen in Leviticus 14, de versen 4 tot en met 7. Leviticus 14, vers 4 tot en met 7. Moet u maar eens nalezen voor uzelf over die twee vogels die er moesten zijn bij de reiniging van een melaatse. Die eerste gaf zijn leven, splengde zijn bloed. En als dat dan gebeurd was, dan doopte de priester de tweede vogel in dat bloed en liet hem los. En zei dan op het moment dat die vogel wegvloog, rein. Nou, die opstanding van Christus is het bewijs dat hij ons rechtvaardigde in zijn bloed. En dat hij ons, dat heel die zaak die daar achteraan komt. En u en ik vertrouwen dat wat God zegt. Natuurlijk is er een kloof tussen wat we geloven en wat we zien. Tussen belofte en vervulling straks. Maar we weten één zaak. God heeft van zijn kant uit, zeg maar, de zaken klaargelegd. Laat ik het anders zeggen. Als ik het in een beeld probeer te vatten voor ons. Je hebt van die schitterende bruggen waarbij men aan twee kanten naar elkaar toe bouwt. En dan krijg je het laatste moment dat er zoveel meter nog tussen zit. Dan worden er allerlei zaken aangeschoven. Maar dan moet er een mens over die wankele situatie om die zaak vast te draaien. Om die zaak te verbinden uiteindelijk. Nou, ik denk dat hoe komt nou die kloof overbrugd? Doordat een mens ertussen gaat staan en technisch die zaken verbindt. En dan zie ik onszelf als het ware staan tussen datgene wat God heeft gedaan, belofte, dat heb ik je allemaal beloofd, dat is je vervulling, dat is de toekomst die wacht, en daar sta ik, daar staan wij, en we dichten de bres, omdat we weten dat we een betrouwbaar woord hebben. Omdat hij in ons gewekt heeft het geloof dat alles wat hij gedaan heeft dadelijk zijn uitwerking zal krijgen. Het heeft ons doen geloven op zijn woord. Om te ontdekken dat de bres tussen belofte en vervulling, zeg maar het geloof van hem, dat, waaraan wij mogen geloven, dat die kloof gedicht werd. Dat die kloof gedicht werd in de Zoon. Het is gewoon maar een beeld dat ik u wil aanreiken. Er is geen grotere vreugde denkbaar, zegt de tekst, dan de vreugde die een getuigenis aan de gelovigen vergezelt en de uitspraak verwelkomt dat Christus in de wereld kwam om zondaren te redden. Dat is de tekst die staat, kijk maar even met me, in 1 Timotheus 1 vers 15. Eén van de drie betrouwbare woorden in de brief aan Timotheus, in deze eerste brief. En dan zegt hij in 1 Timotheus 1, en ik lees 12 tot en met 14, omdat ik u wat wil laten zien. Ik ben dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus onze Heer. dan zou je kunnen zeggen, als je het structureel bekijkt, dan staat er daarna dat hij mij getrouw geacht heeft, daar hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. En daar zet hij dan tegenover, maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En dan keer je weer terug, want dat staat dan weer tegenover, ik breng dank, zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dat is dan wat hij zegt. En dan zegt hij daarna, dit is een betrouwbaar, een getrouw woord en alle verwelkoming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Dus eerst laat hij gewoon zien hoe het zit. En ik denk dat het goed is. We staan in een strijd. We staan op een bepaalde manier in deze wereld in een strijd. En wat geeft de schrift u nou in handen aan wapens? Dat is de waarheid. Dat is het woord. Dat is het geloof. Dat zijn betrouwbare verklaringen. Dat is de overweldigende genade van de Heer. Dat is het evangelie. Dat is de gezonde leer. En dat soort zaken die hij u en mij aanreikt om in die strijd te kunnen blijven staan, die moeten we niet uit handen leggen. We mogen de uitstekende strijd strijden. En het doet me denken aan militaire dienst. Eén ding moest je altijd bij je hebben. Waar je ook was, dat was je wapen. En men was er alert op om dat van je te stelen, weg te nemen, zodat ze konden laten zien, zodat ze je wilden laten zien, je moet dat bewaken. Nou, wat deed je? Je had het altijd bij je. Je sliep ermee in je slaapzak. Je ging ermee naar het toilet. Je had het altijd om en bij je hangen. Achteraf dacht ik, dat is precies wat God me geeft. Zijn woord, de genade, de gezonde leer. Dat wil ik bij me hebben, op elke plek waar ik ben. Ik wil die uitstekende strijd, die uitstekende oorlog, ik wil dat goed kunnen oorlog voeren. En nou zie je dat in zo'n structuurtje als van 1 Korinthe 1 vers 12 tot en met 14, dat de bescherming laat heel duidelijk zien. Ik denk dat het heerlijke is. We zijn recruten, zou je bijna zeggen, in opleiding bij God. We werden, zou je kunnen zeggen, gevangen genomen door de genade van onze Heer Jezus Christus. En als ik zeg, ik ben dank aan onze Heer, dan is het om het werk van Christus. Zeer overvloedig het geloof en de liefde van Christus. En tussen die twee in staat geklemd de mens. Paulus, de mens die u en ik mogen zijn. En wat is nou onze voorbereiding op de strijd? Wat is nou onze toerusting die we hebben? Dat is niet in wat we allemaal zelf tot stand brengen, wat we zelf volbrengen, maar dat is ten diepste in wat hij ons in handen geeft. En dan kan je natuurlijk naar Paulus kijken en zeggen, ja, van een lasteraar, een vervolger en een geweldenaar maakt hij een ontvanger van zegen. Van een ongelovige maakt hij een gelovige. Van een heerser maakt hij een dienaar. Iemand die onwetend is, verschaft hij kennis. En rust hij toe tot de strijd. Het is telkens waartoe hij ons alles aangeeft. We hebben alleen maar te ontvangen. Het doet me echt weer denken aan militaire dienst. Dat als je opkomt, moet je je ontkleden op een bepaald moment. En dan moet je langs een man, die heet de foerier. En die voorziet je van dat alles wat je nodig hebt om soldaat te worden. Naast de training die dan nog moet volgen. Maar je krijgt je kleding compleet aangereikt. Nou, ik zie me dat zo voorstellen. We lopen langs de balie. En daar staat Paulus en die zegt, hier, je wapenrusting, je borstpanzer. En daar komen al die zaken aan. Als eenmaal als beeld, niet als uitwerking verder. En alles wat we nodig hebben om staande te blijven, krijgen we van hem. Ik denk dat het goed is om ons dat telkens weer te realiseren. En dan moet u kijken, dan gaat het verder in vers 15 en 16. Dit is een getrouw woord en alle verwelkoming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. En dan staat er, dan krijg je als het ware de inspringing, onder welke ik een eerste plaats inneem. En dan staat tegenover, onder welke ik een eerste plaats inneem, maar hiertoe is mij ontferming bewezen. En dan wordt het accent weer volledig teruggelegd bij Christus. Namelijk dat Jezus Christus in de eerste plaats aan mij, of in mij, zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. Het is ons oude ik, eerste plaats innemen, mij zijn ontferming bewezen, omgeven door wat Christus Jezus deed. Dat en dat alles ten diepste. Het is enorm. En daarom is het goed om Paulus na te vlooien, te kijken wat er staat, erachter te zien te komen wat hij precies bedoelt. Het is niet wat we zijn in onszelf. Het is wat we mogen worden in Christus. En zoals Paulus Christus navolgde en afhankelijk was van zijn barmhartigheid, genade, geduld, mogen u en ik daar afhankelijk van zijn. En genade in ons leven werkzaam prepareert ons om ons op stand te kunnen houden in de strijd. Ik denk dat dat het is. Het is niet zoals mensen denken dat het is, of zoals men met elkaar heeft afgesproken in eeuwen van traditie hoe het is, maar wie en wat en hoe die is ten diepste proeven en tot je hart laten doordringen. Het kapitaal, zegt onze werktekst, dat een mens zich wenst, neemt af als het besteed wordt. De schatten van het geloof vermeerderen zich als ze worden uitgedeeld. Daarom past het ons niet deze van God afkomstige rijkdommen te hamsteren. Ze moeten ten goede van anderen aangewend worden als we ze willen behouden en vermeerderen. Dat mag dan een vreemde manier van rekenen zijn, maar het gaat om Gods wiskunde. Hij zelf gaf zijn op waarde geschatten, zegt Matteüs 27 vers 9, wegens zijn menslievendheid. Daaruit leren we dat iemand die een kapitaal van vrede en blijdschap bezit, uit menslievendheid zijn schatten moet kunnen delen. Juist dat wat wij weten. Dat enorme wat zo draagt in je eigen leven. Waarom zou je dat voor je willen houden? Waarom zou je dat juist niet willen delen met een ander? Waarom hou je dat tegen als iemand, eigenlijk een collega, een ander die je ontmoet, een oud studievriend of wat dan ook, als je met elkaar staat te praten en hij vraagt of zij vraagt wat je op dit moment doet, waar je bent, want je was altijd zo bezig met dit soort zaken. Dan kan je zeggen, oh, ik zit in een of andere gemeente. Oh, evangelisch of zo. En dan kan je wel ja knikken, ja, evangelisch klopt wel in de zin het evangelie van Paulus. Maar ik denk dat we iets te zeggen hebben. Ik denk dat je dan altijd zult moeten proberen, biddend, gelijk vader zegt, rijk me aan wat ik hebben moet. Ik heb er eerlijk gezegd een speciaal foldertje voor gemaakt. Dat krijgt u binnenkort. Om zo beter wel in uw kontzak bij u te hebben of in uw tasje bij u te hebben. En op een bepaald moment zou het best kunnen zijn dat u dat zo eens even meegeeft. Daaruit leren we dat iemand die het kapitaal van vrede en blijdschap bezit, uit menslievendheid zijn schatten moet kunnen delen. God biedt ons alles rijkelijk aan. En terwijl onze rekening groeit, omdat we onze genadegaven meedelen, gebeurt hetzelfde met onze tevredenheid. Hey. Dus er zit rente aan die tevredenheid, ja. Je bent je het weer bewust. Je ziet weer hoe hij alles voor je heeft gedaan en je van alles heeft voorzien. Terwijl onze rekening groeit omdat we onze genadegaven meedelen, gebeurt hetzelfde met onze tevredenheid. Alles wat wij buiten zijn voorzienigheid omzoeken, is een aanvechting en een valstrik. Het zal voor ons als drijfzand zijn en ons veel schade berokkenen. Wie deze waarschuwingen negeert, is net zo dwaas als iemand die vlak voor een aanstormende trein door het rode licht van een overweg rijdt. We moeten ons niet van ons stuk laten brengen, omdat Gods wegen tegenwoordig onbelangrijk schijnen. Zijn woord zonder uitwerking lijkt, en zijn volk klein en verdeeld is. Want wij wandelen door geloof, niet door waarneming. En de bres tussen geloof en waarneming, dat snapt u. God geeft ons zijn evangelie en geloof om het te bewaren. Daaruit vloeien echte aanbidding en vrede voort. Meer kapitaal hebben we niet nodig. Dat is kapitaal dat we echt nodig hebben. En nou wordt er natuurlijk heel veel over nagedacht. Je ziet dat mensen heel scherp beseffen dat leven dat we nu leiden, die consumptie die we met elkaar plegen, gaat ten koste van de medemens, gaat ten koste van Gods schepping. Er zijn christelijke groeperingen waarin men heel scherp zich dat bewust is. Dat heet dan het rentmeesterschap. Men is zich bewust dat men in rentmeesterschap staat. Je hebt zelfs, maar dat heb ik misschien wel eens gezegd, veeartsen die niet mee willen, niet meegaan in het dier als een productieunit zien en verder niks. Maar die geen ik zeggen, er is een limiet aan de manier waarop wij met dat dier omgaan. Het is een schepping van God. Ik denk dat zijn heel wat van die zaken. Als je kijkt om je heen, dan zie je dat op heel veel plaatsen in de wereld, en misschien moet ik zeggen in Nederland vroeger, mensen consumeren om te leven. En als je kijkt naar onze wijze van leven, dan zie ik veel meer dat mensen leven om te consumeren. En dan krijg je die wat is dat dan merkwaardig? We grijnzen er misschien met elkaar om. Maar omdat dan een heleboel moeite in het dagelijks leven er zijn, gaan mensen dan, die proberen er overheen te komen, en dan gaan ze eens lekker kopen. Troostwinkelen heet dat dan. Net als troost eten, troostwinkelen. Het is niet nodig, maar het is gezellig. En ik denk wel, en ik vind dat wel eens triest, dat je dan op zondagen weer een koopzondag. En dat je daar echt die mensen slenterend langs de etalages ziet lopen. Ik denk, waar haal je dat geld allemaal vandaan? In die zin, dat je weer geld hebt om te kopen. Maar brengt dat nou ten diepste het plezier? Geeft dat nou tevredenheid? Doet dat je leven zien in dat perspectief dat je zo nodig hebt? Het is eigenlijk heel, heel slim wat er gebeurt, weet u. Je zou het moeten zien met de goede ogen. Ik las in een publicatie dat consumentisme van dit moment eigenlijk de autonome mens is. De mens die zegt, dat maak ik zelf wel uit. Ik kies dat zelf wel. Ik maak zelf uit of ik het koop. Dat is de mens die zich autonoom acht. Die elke zaak die waarde en normen inhoudt van zich af heeft gewezen. Waaruit blijkt nou wie we zijn? Waaruit blijkt nou dat wij een woord hebben, een kapitaal hebben, dat zo rijk is, dat we eigenlijk niets meer nodig hebben als we droog zitten en voldoende te eten hebben. Het is niet je opleiding. Het is niet de kleding, het merk dat je draagt, de merken die je draagt. We mogen in ons leven naar boven laten keren wat er in ons hart zit. En in het hart zit die volledige gerichtheid dat van hem in elk facet afhankelijk willen zijn en niet hem erbij willen hebben. Als je dan dat boek leest, wat ik u dan even aanstip hier en daar wat dingetjes uit, dan zegt de schrijver van het boek, onze levensstijl zou je moeten kunnen typeren met tevredenheid. Niet de jacht naar meer wat onbevredigd een hart achterlaat, maar tevredenheid. En ik heb niets tegen allerlei zaken, maar een van de instrumenten die de ontevredenheid aanjaagt, dat is die televisie. U denkt er helemaal niet aan. U ziet een aardig reclameblok. U denkt, hé, misschien ook wel leuk. Die is groen en ik heb nu een blauwe. Je zou bijna zeggen, het consumentisme is wat men gelooft en de tv is een profeet. Wat men verleerd heeft, dat is, het is goed. Ja, maar moet je dan geen betere? Deze werkt perfect. Maar dan moet ik een ander bandje, als het nodig is. Een ander kleurtje. Hij werkt perfect. Geduld. Tevredenheid. Je zou bijna zeggen, dat is iets van een genadegave in uw en mijn leven. En moet u eens kijken hoe mensen erop uit zijn om de overheid daar niet voor te bidden. En niet te doen wat des overheids, of wat der overheid is. Maar dan men probeert aan alle kanten die overheid te omzeilen. En als een politieke partij zegt, ik beloof je belastingverlaging, dan win je. Maar je wordt wel het bush ingestuurd, geloof ik. Het is heel simpel. De dingen zijn zo simpel als je ze ineens ziet. Er zijn zoveel dingen waar we tevreden mee kunnen zijn. We hebben alles wat we nodig hebben. God heeft het ons rijkelijk aangeboden en we zijn rijk. Echte aanbidding, echte vrede. Meer kapitaal hebben we niet nodig. En dan staat er in ons boekje, de zucht naar ander kapitaal, vooral geldzucht, is een wortel van kwaad. Zoals afgunst en boze verdenkingen, twist en ontevredenheid. Het voert ons van het geloof weg en brengt ons veel pijn. Hoe dwaas is het om onze krachten in te zetten voor schatten die vergaan. En leest u alstublieft voor uzelf dat Matthäus 6. Indien we geld bezitten, moeten we dat niet als ons echte kapitaal beschouwen. Laten we onze rijkdom eren zoeken waar ze werkelijk is. In het bloed van onze Heer Jezus Christus. Want Hij, zegt dan 2 Korinthe 8 vers 9. Want Hij, rijk zijnde. En natuurlijk maakt u onmiddellijk de aantekening in de marge van Filippenzen 2, de versen 6 en 7. Hij, rijk zijnde, in de gestalte Gods was die. Ontlederde zichzelf. Zijn menswording was armoe. Als je dat vergelijkt met wat eerst zijn deel was. Zonder die heerlijkheid die hij bij vader bezat. We kunnen er geen voorstelling van maken. En dan staat er. Indien wij geld. Nee, hoe dwaas is het om onze krachten in te zetten voor schatten die vergaan. Indien wij geld bezitten, moeten we dat niet als ons echte kapitaal beschouwen. Laten we onze rijkdom eerder zoeken waar ze werkelijk is. In het bloed van onze Heere Jezus Christus. Want Hij, rijk zijnde, is om jullie, om mij, om ons, arm geworden. Opdat jullie, opdat wij door die armoede rijk zouden zijn. Zodra wij onze armoede aan Hem kwijtraken, raakt Hij zijn rijkdom aan ons kwijt, zegt de Geemrik, een bekende exegeet Pop. Want Hij, rijk zijnde, is om jullie arm geworden. Niet om er beter van te worden. Maar zijn hart was en is bij de mens ten diepste. Het bracht hem aan het vloekhout. Het bracht hem in die totale, absolute ontluistering en van vader verlaten. Om Hem in zijn werken uiteindelijk zo ver te krijgen, dat Hij daarmee ons aan zijn hart, Israël, aan vaders hart, allen uiteindelijk aan vaders hart zou krijgen. Want Hij, rijk zijnde, is om jullie arm geworden, opdat jullie door die armoede van Hem om ons, om de mens, rijk zouden zijn. En bij rijk kom ik dan terecht bij die verzen die ons nooit meer zullen loslaten. Gerechtvaardigd in het bloed van de Zoon. Verzoend door de dood van de Zoon. Levend van en in genade. Met een toekomst die ons werd aangezegd en die ver, ver, ver boven ons denken uitstijgt. U zou voor uzelf moeten kunnen zeggen nu, bij wijze van spreken, hè, wat is mijn rijkdom? Wat is de rijkdom die God me ten diepste geeft? Dan eindigt het artikel met de oproep, zou je bijna zeggen. Laten we daarom standvastig zijn in het geloof. En zijn rijkdommen van dat geloof zonder enige beperking zowel genieten als uitdelen. Ik denk wel eens. Ik ken een broeder in ons midden die, als hij met vakantie gaat, een stapeltje anderstalige folders in zijn vakantiespullen doet. En dan tegen de eigenaar van het gebouw, van de camping, zegt, mag ik wat neerleggen op de balie? Er liggen allerlei excursies en interessante dingen die je kunt doen. En dan ligt daarnaast van hem dat foldertje. Waar dan gesproken wordt over de dingen die wij mogen kennen. Dat is niet van, daar hebben we er weer zo één. Maar het is een brandend verlangen met een ander zijn kapitaal te delen. Opdat zijn eigen kapitaal en tevredenheid mogen meer worden. Laten we daarom standvastig zijn in het geloof. En zijn rijkdommen zonder enige beperking zowel genieten als uitdelen. Niet in het moet zo nodig, maar in, Vader, mag ik dat instrument in uw hand zijn en het kunnen uitdelen. En dan staat er, zo zal ons de rijkdom van het allergrootste kapitaal toevallen. En wat is dan die rijkdom van het allergrootste kapitaal? Godsvrucht met tevredenheid. Ik had vroeger les van een pedagoog. En ik heb het u wel eens eerder gezegd, maar de man laat me niet meer los daarin. Die zei één ding. Als jij goed les geeft als docent, dan moet een leerling zonder te schrikken aan het eind kunnen antwoorden op jouw vraag, wat heb je nou geleerd? En dan moet zo'n leerling kunnen zeggen, ik heb geleerd dat. En dan gaf hij ons dan een soort diagrammetje voor waarin je het kon uitplussen. Maar hoe doen we dat nou? Heeft iemand zich leeg gepreekt? Want je bent op, menselijk op, als je klaar bent. En wat doe je daarmee? Als een spreker zegt, lees je voor vanmiddag zelf nog even dat en dat? Denk je, grapje? Of is de aansporing die pleegt een aansporing die je oppakt en die je doen wilt en die je doet? Ik denk, hoe geef je nou speels zonder dat een kind merkt dat je daarmee bezig bent aan hoe wezenlijk de zaken zijn van God in jouw leven? Dat kan best zijn dan dat het de attentheid is, dat mag al in de auto. Maar het mag ook thuis bij de soep, denk ik dan. Nou, misschien eet u geen soep op zondag, maar wij wel, maar ik geef het maar aan. Dat u zegt, en wat was het verhaal van morgen op de zondagschool? En u heeft dan natuurlijk eventjes de rol ingepakt en gekeken wat er aan de orde was volgens het rooster, zodat u kunt sturen als het nodig is. En dan moet je zo'n klein klepje horen, die vertelt wat de juffrouw of de meester verteld heeft. En dan zou het kunnen zijn, en weet je wat vanmorgen papa gehoord heeft, of wat vanmorgen mama gehoord heeft. En probeer nou eens in de termen die een kind verstaan kan, een springpunt uit de predikatie te hebben en dat tegen haar te zeggen. Zoals dat gewoon bij de maaltijd gebeurde. Papa en mama hebben vanmorgen geleerd dat of gehoord dat. En zo krijgt zo'n kind, zonder dat het ooit beseffen zal, heel scherp besef. Misschien wel diep ver weg van, hey, zij hebben wat geleerd, zoals ik wat gehoord heb. En zo kan het op een heleboel manieren, kunnen die facetjes vallen in een gezin. Het begint met een kind te laten zingen van hem, van zijn liefde voor allen, van zijn grootheid, van zijn omzien naar een ieder. Om te ontdekken dat die kinderliedjes toch een heel leven blijven hangen. Er zijn er een stuk of 2, 3, waarvan ik achteraf zeg, dat is door de zondagsschool gekomen. En ik heb het helemaal niet beseft als aapje van 8 of 9 op die bank in die stinkende gymzaal zittend, met de meester die Duits gaf op het voortgezet onderwijs, en die ons, kleine jongetjes en meisjes in de tropen, vertelde van, en leerde te zingen als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet. Wil dan niet vergeten. Waar ging het ook weer verder? God verlaat u niet. Kijk, zelf de zondagsschool gehad. Ik denk dat je nooit moet denken, ja, maar dat is zondagschool. We moeten elke taak die God geeft in ons midden op zijn waarde schatten. Het is toch heerlijk dat u kan zitten en genieten, uw kapitaal kan laten vermeerderen, terwijl uw kinderen boven beginnen aan zo'n kapitaal. Het is toch heerlijk dat we jonge mensen hebben. En daar bedoel ik mee tot 50 jaar hoor. Die gewoon op zo'n zonneschool willen zijn van hem. En in de handen van God gebruikt willen worden tot opbouwen van zo'n kleintje. En dan mogen wij toch minstens. Was het fijn? Ja, oké. Dat gaan we vanmiddag doen. We moeten even naar oma. Vervelend. Maar goed. Nee. Ze ten diepste bepalen wij, zo belangrijk is het. En dan kan je soms, als je daar vroeg mee begint, wordt dat gewoon je eigen. Dan kan het zijn, wat misschien ineens dan midden in de nacht gebeurt, dat je na een uitgebreid gesprek met je kind, met je zoon, met je dochter, dat opgeschoten spul waar je zo van houdt, dat je zegt, eigenlijk hè, zullen we eerst God danken voordat we gaan slapen? Dan praten we morgen verder. En dan kan het best zijn, dat hoeft helemaal niet uitgebreid. Dat hoeft helemaal niet gelijk met, maar dat je even elkaar zegt, Vader, dank u wel voor dat machtige dat u geeft. Zomaar ineens om niet uit uw handen. En fijn dat u met ons meegaat en dat we mogen slapen, dank u wel, amen. Maar dat gewoon, dat simpele feit wat bij de Jood wettisch is. Als een vriend die ik heb. Zijn eten pakt, zijn drinken pakt, dan zie ik hem vlak voordat hij drinkt bidden. Want hij moet bidden voor datgene wat hij tot zich neemt. En daar zal best een heleboel liefde in zitten, dat wil ik niet peilen. Maar wat de wet hem oplegt, van zo moet je drinken, zo moet je eten, dan pas is het kosher. Brengt God het als Godsvrucht met tevredenheid in ons daarboven. Gaat het zo? Wat fijn. Geeft God dat? Zullen we daarvoor danken? Dan is het toch niet een kwestie van, yes, goed gedaan. Nee, je legt het terug bij waar het zijn moet. Zullen we hem daarvoor danken? Het is zoveel goud dat God ons geeft. Gods vrucht met tevredenheid. Ik was een rusteloos, net zoals u misschien, een ongedurig, weerspannig mens. Ik wilde wel geloven, maar dat deed ik. En God maakte eerst militaire dienst met me door, waarin ik iets leerde van dat ongedisciplineerde en weerspannige te laten vallen. Eerst maar eens doen wat er gezegd werd. En toen mijn hart rusteloos was en opgejaagd werd door alles. Door zorgen om gezondheid. Dat je in de nacht op bed lag, dat je vrouw sliep en de kindertjes, daar ging je dan kijken, die sliepen ook in alle rust. Liep jij te tobben over alles, je gezondheid, daar word ik niet oud van. En toen kwam God en zei, ik heb alles in mijn hand. Ik ben een God uit wie en door wie en tot wie alles is. Ik ben een God die je rijkelijk voorziet in dat wat je nodig hebt. Mijn hart kreeg op 28-jarige leeftijd pas besef van de rust en de vrede. Die hoort bij dat grandioze kapitaal, bij die godsvrucht met tevredenheid. Ik denk dat u dat met mij kunt getuigen en misschien nog veel dieper. Dat u kunt getuigen van dat wat God in uw leven heeft gedaan. Dat u denkt van, en ik heb het niet verdiend. Ik heb het alleen maar, om niet, uit uw hand ontvangen. Vader, dank u wel.